Efeze 4, vers 11 tot en met 16, daar staat... En hij, dat is Jezus, is het die apostelen heeft aangesteld en profeten. En dit woord vond ik wel erg mooi. Evangelieverkondigers. Vroeger heette dat gewoon evangelisten. Herders en leraren. Om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij allen... samen door ons geloof en door de kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer, die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit het hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Het is een lang stuk met een paar afschuwelijk lange paulistische zinnen. En waar een heleboel over te zeggen is. Dan zou ik meer tijd aan kunnen besteden, maar dan zou je dit als serie moeten doen en daar 3 avonden of 3 zondagen aan besteden. Ik wil het beperken tot de gaven en dat even in een context zetten. De gaven van Jezus Christus, die staan in het teken van de voortzetting van de bediening van Jezus. Zo wordt het meestal gezegd. En hij heeft apostelen aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraar. En dan zegt men, dat is de voortzetting van de bediening van Jezus. Het Griekse woord daarvoor is de doma. En er wordt daar een enorm gewicht aan gehangen, maar ieder woord waar gave staat in het Nieuwe Testament is doma. Dus maakt dat nou niet iets speciaals, er staat gewoon het woordje gave. De misleiding zit erin dat wij denken dat de bediening van Jezus aan specifieke mensen gegeven is. En dat is niet waar. De voortzetting van de bediening van Jezus Christus hoort aan jou en aan mij toe. Dat heeft niks te maken met een ambt. Terwijl apostelen, profeten, herders en leraar vaak verkondigd worden aan ambten. Iemand is evangelist in de kerk. Iemand is voorganger in de kerk. Herder, pastor. Iemand krijgt de titel apostel mee. En daarmee komt gelijk de verwarring. Ik ben niet tegen die titels. Ik ben ook niet tegen het feit dat dat inderdaad moet. Maar je moet oppassen dat we niet daaraan gaan koppelen van... oh, dat zijn de mensen die als het ware een soort Petrusfiguur zijn op aarde... en dus de bediening van Jezus voortzetten. Wat je uit andere kringen misschien kent. De voortzetting van de bediening van Jezus Christus is aan ons allemaal gegeven. Het is de bedoeling dat jij Jezus vertegenwoordigt op deze aarde... en je licht laat schijnen... en dezelfde dingen doet die Jezus doet. Punt. Met me eens? Ja, maar Henk, ik ben Jezus niet. Nee, ik ook niet. En ik doe het ook echt niet beter dan jullie. Maar begrijpen, de voortzetting gebeurt door het hele lichaam... en niet door een paar vingers of zo. Het probleem bij die voortzetting van Jezus Christus is dat we de aandacht op die eerste zin zetten... en niet op de tweede zin. De voortzetting van de bediening van Jezus Christus hoort ons allen toe. En die herders, leraren en profeten en al die mensen... die zijn gegeven aan de kerk om de heilige toe te rusten tot die voortzetting. Want er staat er het werk in zijn dienst. Het werk in zijn dienst is gewoon de bediening van Jezus Christus voortzetten. Als je denkt aan het werk in zijn dienst van... oh, ik mag een baantje vervullen waarin ik gehoorzaam ben naar God... dan heb je een heel beperkt beeld van... Jij bent in zijn dienst. Je hebt Jezus als Heer aangenomen. En als je de Heer hebt aangenomen als Heer, als koning... dan ga je doen wat hij zegt. En dat doe je overal 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Pakken jullie dat? Dus nou komt het simpele. De voortzetting van de bediening van Jezus Christus op aarde... is aan ons allemaal gegeven. En om jullie daarin te bekwamen... om jullie daarin te oefenen, om jullie daarin te begeleiden... geeft God bepaalde ambten. Geeft Jezus mensen aan je. En die worden genoemd apostelen. Hoe noemen ze ze hier? Apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren. Dus daar ga ik straks even op door. Dat is één punt. Ik hoop dat je dat door hebt. Het gaat dus over de bediening die we allemaal hebben. En dat er mensen in je leven zijn die jou daarin trainen. Punt uit. Tweede punt is dat dit wordt de vijfvoudige bediening genoemd. 1 apostelen, 2 profeten, 3 evangelieverkondigers, 4 herders en 5 leraren. En als je niet oppast, als je dat nou oppakt als een theologisch concept of als een studieconcept, dan gaan we daar ook nog van zeggen, apostelen zijn het meest belangrijke. Dan komen de profeten en dan ga je daar een rijtje van maken. Terwijl de Bijbel daar helemaal geen aanleiding toe geeft. En dan kan je uit gaan leggen, nou, wat betekenen al die functies? De vijfvoudige bediening is inderdaad een vijfvoudige bediening. Hier worden dus 5 mensen genoemd die aan de gemeente gegeven zijn. En op basis van deze tekst wordt vaak gezegd van, in iedere gemeente moet de vijfvoudige bediening aanwezig zijn. Wat natuurlijk knap vervelend wordt als je een gemeente van 4 man hebt. Of heel vervelend wordt in een gemeente van deze grootte. Hoeveel apostelen kan je hebben, hoeveel profeten, hoeveel herders, hoeveel leraren, hoeveel kan je er eigenlijk hebben? Of is het misschien zo dat jij een leraar of een herder moet zijn op de plek waar jij bent? Dus gooi dat eens wat losser uit elkaar en maak daar niet zoiets stringents van. In het voorgangersoverleg in Rotterdam was een van de voorgangers, die sprak ik over. En die had een apostel uitgenodigd uit een of ander land. Dat was een apostel in zijn ogen. En daar moesten we allemaal naar komen luisteren. Want, en toen kwam hij hierop, we hebben allemaal dat nodig en we moeten onder apostelen staan, een heel verhaal. Toen vroeg ik hem, ja, aan het lichaam van Christus, dus aan de gemeente, worden apostelen, profeten, herders en leraar gegeven. Is dat dan voor iedere lokale gemeente zo? Of is het dat je aan een hele groep? Hoe denk je? Ze zeiden, ja, daar moet ik nog even over nadenken. Lijkt me wel wijs. En dan zie je dat er heel snel wat misleiding komt en dat je met titels gaat schreeuwen en dat dan iemand apostel wordt genoemd en dan moeten we er allemaal naar luisteren met alle gevolgen van dien. Ik denk heel relationeel. En daar kom ik straks wel even op terug. In welke cirkels je kan denken en maak dat wat luchtiger. Ik denk dat apostelen, herders, leraren, profeten, evangelieverkondigers worden gegeven aan het lichaam van Christus. Punt. En ja, sommigen hebben een specifieke bediening in 1 lokale gemeente. Sommigen hebben een wat grotere bediening. Sommigen hebben een grotere bediening, maar dat wordt niet erkend. Ik kan dat hier rustig noemen. Jack heeft echt een fantastische bediening. Die kan je echt wel profeet noemen. En mijn hoop en mijn gebed is dat hij binnen onze kring van Rafelgemeente meer erkend wordt. Nou, dat heeft dan verschillende. Dan moet je wel zijn op de plekken waar het kan. Dat is al 1 probleem. Dat lukt natuurlijk niet altijd. En men moet het weten. Dat is een 3e probleem. En men moet ervoor openstaan. Maar als andere voorgangers aan mij vragen, joh, zal ik Jack uitnodigen om te komen spreken in onze gemeente? Zeg ik altijd, ja, moet je doen. Profeet is iemand, heeft heus wel een boodschap voor je. Maar dat betekent dat ik dat erken. Ik wil niet zeggen dat de ander het erkent. Maar daar kom ik zo meteen wel even op terug. Dus pas op als je onderwijs hoort over die vijfvoudige bediening, dat je daar niet helemaal in verzandt en daar zoiets weer van dicht timmert, dat er ook helemaal geen ruimte meer is. Iedere gemeente moet een vijfvoudige bediening hebben. Zou erg leuk zijn, maar wat doe je dan met de gaven van besturen? Heb je die dan niet nodig? Ook een misleiding is dat de gaven van, of de vijfvoudige bediening, dat die gekoppeld wordt aan autoriteit. Iemand is een apostel en dus moet je naar hem luisteren. Iemand is een profeet, dus moet je naar hem luisteren. Dus heeft hij autoriteit. Nee, er staat dat ze dienen. En hier kom je in een enorm moeilijk conflict. We hebben net gezongen over het Koninkrijk van God en dat de grootste dienaar onder ons, die Jezus is, dat is door zijn dienen. Dus maakt niet uit wat vergaven jij van de Heer Jezus krijgt in jouw persoonlijk leven tot deze 5 titels. Dat krijgt pas een bevestiging van de Heer als jij dient. Al het andere zijn machtsstructuren en heeft echt niks mee te maken. En nu eventjes over dat de autoriteit die je hebt. Als ik mezelf als voorganger van de gemeente, als herder van de gemeente plaats. Ik ben er 100% van overtuigd dat ik nooit meer gezag heb over één van jullie dan dat je zelf aan mij geeft. Ja, dus ik zie Johan naar me kijken. Maar als Johan zegt, je kletst maar een end weg. Ik luister niet naar je. Kan ik hier hoog en laag gaan lopen kletsen en ik kan gaan dansen. Ik kan van alles doen zolang hij zegt, van je bekijk het maar. Ik heb geen enkele invloed meer. Is toch helder? Ik kan wel Johan dienen. En als ik hem dien, komt er misschien een dag dat hij zegt, Henk, dat heeft me erg geholpen. En dan voel ik me bevestigd in de roeping die ik heb. Maar ik heb geen enkele macht in de vorm van Johan. Jij moet naar mij luisteren. En dat is het meest enge wat in religieuze kringen kan gebeuren. Wil jij bij deze club horen, dan moet je toch wel. En dan krijgen we alle ongeschreven regeltjes. Dus pas op, hoe koppel je autoriteit aan datgene wat we doen? En ik denk door dienstbetoon. Dus even kijken, wat heb ik neergezet? De vijfvoudige bediening, ja. Dus de vijfvoudige bediening is om toe te rusten tot die bediening van Jezus en de onzin die je wel eens hoort. In iedere gemeente moet de vijfvoudige bediening aanwezig zijn. De leiding van de gemeente moet uit vijfvoudige bediening bestaan. En de vijfvoudige bediening is gekoppeld aan autoriteit. Alle gaven van God staan in het teken van dienen. Alle gaven. Als God begint met van ik ben zo oneindig groot, de schepper van het ganse heelal. Als je denkt aan het heelal en het uitdijen van het heelal, sterrenstelsels die miljarden lichtjaren van ons verwijderd zijn. Die God die dat gemaakt heeft, heeft een probleem. De mens is die kwijt als schepping en hij kan niet meer met ze communiceren. Want de mens zit in zijn bosjes, in zijn eigen duisternis. En dan zegt die God, weet je wat, ik ga mezelf aan die mens geven als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo maak ik me bekend. Dan kan de mens daar zijn eigen woorden aan geven. Dan wordt het voor hem wat duidelijker. Dan zegt hij, ik zal mijn talenten, datgene wat van mij komt, in zijn binnenste leggen door mijn adem. Dus je eigen unieke uniciteit, je eigen talenten. En dan zegt hij, en ik zal mensen aan je geven die je helpen dat te ontwikkelen ten dienste van het Koninkrijk van God. En ik ga je de gave van de Heilige Geest geven, zodat je kan functioneren. Dat is vanuit God gedacht. En die staan allemaal in het teken van dienen. Nooit om te heersen. Matthäus 20, vers 28. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat de heersers van hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Mark die had vanmorgen een beeld van een kaars. Een kaars die geeft licht en dat doet hij ten koste van zichzelf. Dat is dienen. Licht geven en het kost jou wat. Dus niet licht geven en ik krijg er zoveel bevrediging uit. Dan ben je niet aan dienen. Dan doe je het voor jezelf. Heel, heel vervelend. Want ik vind preken ook leuk en ik haal er wel eens energie uit. Dus wanneer is het nou het een, wanneer is het nou het ander? Kunnen die twee dingen samengaan? Ja, die kunnen zeker samengaan. Want ik geloof dat God het ook fijn vindt als je plezier hebt in de dingen die je voor hem mag doen. Maar wil je ook geven? En let maar op, vroeg of laat kom je op punten dat je moet geven. Dat geven doe je omdat je wilt dienen en omdat je een groter beeld hebt. Als mijn functioneren in deze gemeente gebaseerd is op het feit dat ik het zo leuk moet hebben, dan kan ik je wel zeggen, dan hou je het geen 30 jaar vol hoor. Dat gaat echt niet goed. Ik voel me geroepen en ik wil graag de gemeente dienen binnen de termen die ik bij dat dienen denk te verstaan. Dat is ook zoiets. Heel gemakkelijk kan je zeggen, ja, maar als jij dan zo'n goede voorganger wil zijn, dan moet je op die en die en die manier dienen. Nou, ik denk dat dat zo niet werkt. Ik denk dat het voor mij zelf bepalend is van, in welke vorm voel ik, ervaar ik, weet ik dat God van mij vraagt dat ik moet dienen. En jullie hebben allemaal wel eens meegemaakt dat je een ander iets goeds wil doen en dat je iemand dient en dat het door die ander compleet niet begrepen wordt of niet gezien wordt. Toch allemaal wel eens gehad. Hè? Het vriendelijke woord tegen die nare buurvrouw en het wordt totaal niet opgepakt. Nou, dat kennen we toch? Snap je dat? Het wordt vervelender als iemand zegt, ja, maar jij moet mij dienen, dus jij moet dat en dat voor mij doen. Dat lijkt me een beetje manipulatief, of niet? Kinderen doen dat bij ouders toch, of niet? Proberen. Toch moeten we dienen. Nou, dat dienen doe je dus vanuit je eigen overtuiging. Dit is wat God van me vraagt, wat ik van mezelf geef. En niet omdat een ander dat eist. Hoe zie ik nou die gave van de Heer Jezus functioneren? In welke hoedanigheden? Wat leuk, daar staat wat hier niet staat. Dat is wel leuk. Ik denk dat die gave, er staat aan de gemeente, is gegeven. Aan het lichaam van Christus staat er in Efeze. Er staat niet aan de lokale plek. Daar staat een ruime betekenis. Dus daar kan je ruim en smal invullen. Dus ik denk dat je in een gemeente, in een lokale gemeente, moet je zoeken naar de gave die God ons geeft, die de Heer Jezus ons geeft binnen de gemeente. Dus in de gemeente. Daar zijn we hier helemaal niet moeilijk over. Het is helder wie de leraren zijn. Het is helder wie profeten zijn. Het is helder wie wat is. Of dat altijd helemaal werkt, zal onze zorg zijn in die zin. Daar groeien we in. Daar proberen we ons in te ontwikkelen. En we zetten nooit mensen op een voetstuk vanwege hun gaven. We ontvangen die gaven als van de Heer. Ik hoop dat we daar redelijk gestalte aan kunnen geven. Weet je wel, toch? Weet je wel, we lopen hier niet met etiketjes van jij bent dat en jij bent dat. En we hopen daar nooit een bepaalde autoriteit aan te koppelen die niet gezond is. Dat is een kring. Onze kring, de gemeente. Dan behoren wij bij Raad van Nederland. Raad van Nederland is een denominatie van Raafelgemeenten zoals de Church on the Way. Dat zijn er een stuk of 35. En we komen regelmatig bij elkaar. Dat is meestal het leiderschap. En die zoekt ook zijn weg. In Nederland, hoe geven we daar vorm aan? Maar binnen Raad van Nederland heb je ook apostelen, herders, leraars, profeten, noem ze maar op. En dat is een kring die vrij vertrouwd is, omdat je dezelfde theologie aangaat, met elkaar een verbond hebt gesloten van we zoeken samen de weg van de Heer hier in Nederland. Dus dat is een stuk vertrouwder. En heeft ook wat meer effect op het moment dat er inderdaad wat gebeurt. Dus de eerste waar wij naar kijken is altijd binnen die kring. Ik noem dat veelal de apostolische kant, omdat je elkaar daar opbouwt. En ten derde heb je het brede lichaam van Christus. Dus helemaal heel breed, wereldwijd, tot en met alle kerken. Waarom brengt God bepaalde mensen in je levens en heb je daarin, of mag je hun invloed gebruiken of leren? Nou, daar wil ik wel even op ingaan. Dus je hebt 5 verdieningen. Apostelen, profeten, evangelieverkondigers, herders, leraren. En heb ik eronder gestaan combinaties. Apostelen. Wie zijn hier de apostelen? Nou, dat is behoorlijk. Zo, dat wordt rustig. Ik dacht even dat de Heilige Geest heel hard waarde, maar dat. Onder apostelen worden meestal verstaan mensen die een gemeente kunnen opbouwen. Die vanaf nul een gemeente kunnen neerzetten. Of die ergens anders toezien, zodat er een gemeente tot opbouw komt of tot bestaan komt. Nou, dat is een aardige omschrijving. Ik weet niet of dat helemaal de lading dekt. Meestal wordt aan apostelen gezegd van mensen die het fundament van de gemeente neerleggen. Die vooral de onderwijskant en de theologische onderbouw geven. In die zin word ik wel eens een apostel genoemd. Voornamelijk binnen Rafael, omdat ik al die Rafael-gemeentes gestart ben. Ik noem mezelf geen apostel. Eigenlijk wil ik mezelf helemaal niks noemen. Als een ander me zou noemen, moet hij dat weten. Of is dat leuk voor die ander? Het zou kunnen zijn dat ik voor sommige mensen dat ben. En dan wil ik daar wel in dienen. Dat is toch helder? Dus dat is ongeveer wat een apostel is. iemand die een gemeente opbouwt. Profeten zijn meestal mensen die de weg wijzen of ergens op wijzen wat nog niet gezien wordt. Bij profeten hebben we helaas vaak het beeld van oud-testamentische profeten. Iemand met een lange baard die met een staf binnenkomt, geen Sinterklaas is, maar die dan ineens gaat zeggen wee, wee, wee. En dat is heel opmerkelijk, in het Nieuwe Testament komen die mensen niet meer voor. We denken dan aan Nathan bijvoorbeeld, die koning David corrigeert. Dat is een profeet. Helaas, in het Nieuwe Testament zie je in kerkelijke kringen nog wel eens dat zulke soort beelden terugkomen. Dat ze een oud-testamentisch beeld naar het Nieuwe Testament plaatsen. En dat er hel en verdoemenis over mensen wordt uitgeroepen. Want ik ben een profeet en ik heb een woord van de Heer. Als Jezus zelf zegt, weet je wel, de Geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft. En hij zegt om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij weigert de dag der wraken van God uit te spreken. Geloof ik dat in het Nieuwe Testament, onder dat tijdsdeel, we in een tijd van genade leven. En een profeet die met oordeel komt naar een gemeente is in mijn ogen nooit een profeet. Dat zal ik nooit accepteren. Althans, ik heb daar behoorlijk vrede mee. Of het moet een stijl zijn waarin de man niet weet hoe hij zijn boodschap, vrouw niet weet hoe hij zijn boodschap moet brengen. Maar dat geldt voor apostelen precies eender. Dus ik denk dat een profeet kan iets zeggen waardoor je zegt als gemeente, hé, daar hebben we nog nooit aandacht aan gegeven. Daar moeten we eens wat mee doen. Vorige week kwam er een boek uit, dat heet Het gat in ons evangelie. Een afschuwelijke titel overigens. Maar dat boek gaat over de armoede. En hoe wij als rijke westelingen dat volkomen links laten liggen. Een boek waar, als je niet oppast, je met een tot schuld naar huis gaat, dat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Maar toch, dat boek is een profetisch boek. Dat is een boodschap die zegt van, kijk er nou eens naar. Wat doen jullie eraan? Nou, dus dan noem ik ineens een profetisch boek. De man die het geschreven heeft, heeft dus de rol van een profeet aangenomen. En wijst ons op iets wat ontbreekt in onze gemeente. Nou, dat doet een profeet. Wie kan nou een profeet zijn bij ons in de gemeente? Iedere gastspreker die komt, die niet in het kringetje van de apostolische kant zit. Dat noem ik een profeet. Naast de bediening van profeten of profetie hier in de gemeente, komen soms hier mensen die, waar we eigenlijk geen relatie mee hebben. Dominee van Kampen was zo iemand. Hervormd predikant, gereformeerde bond, die hier dan komt spreken. Heerlijk. En die dan toch dingen zegt waarvan je zegt van, chips, dat wist ik helemaal niet. Dat zo dicht bij ons ligt. Of die ineens iets benadert wat wij in onze kring van apostolische mensen, zeg maar, de Raad van Nederland, onze gemeente, nooit benaderen. Nou, dus dan heb je de profeet die op het podium staat. Je hebt de profeet die in de gemeente zit. Mensen die de gave van profetie hebben of van ambt van profeet. Nou, die hebben we hier ook. En de gave van profetie gebruiken we heel veel. Nou, profetie is weer wat anders. Dat is meer woorden die doorgegeven worden waar je kan over denken. Een profeet heeft meestal een boodschap. Apostelen wil ik maar even teruggaan. Wie zijn apostelen van deze gemeente? Nou, ikzelf heb ik al gezegd. Zet daar maar een dikke vraagteken achter. Ik vind het leuk dat ik deze gemeente heb mogen stichten. Ik voel me veel meer bij het rijtje herder en leraar thuis dan bij apostelen. Maar Jack Hayford bijvoorbeeld is wel een apostel van deze gemeente. Alleen jullie hebben hem nooit gezien. Althans, de meesten niet. Maar ongemerkt heeft hij over 30 jaar heel veel invloed op mijn leven gehad. En ik zal nooit iets doen zonder dat ik hem eerst raadpleeg. Of door zijn boeken, of door zijn onderwijs. En ik ben door hem gevormd. Ik heb alle scholen van hem doorlopen. Ik heb al zijn boeken gelezen. En het eerste waar ik altijd aan denk is, wat zou Jack zeggen? Ben ik het altijd met Jack eens? Nee, helemaal niet, maar hij is wel een apostel in mijn leven. Stan Simmons is ook zo iemand. Vanaf 1996, denk ik, of 93, een van de twee, heb ik bandjes gekregen van Stan Simmons. Ik dacht dat ik ze iedere maand kreeg. Iedere maand luisterde ik altijd naar die bandjes, naar zijn preken. En toen ben ik een relatie met hem aangegaan en hele series van hem gekregen. Dat is mijn onderwijs geweest, dus hij heeft mij gevormd. Dat zijn de twee belangrijkste in mijn leven. En het is heel belangrijk voor jullie om te weten, door wie zijn wij gevormd? Nou, profeten zijn dan meer de gastsprekers. Die kunnen overal vandaan komen. Daniel de Wolf is een profeet voor ons. Dat is iemand die niet bij onze kring hoort, hoewel. Zonder als ik je vragen, weet je wel, waar zit hij? Maar hij heeft wel een geluid. Van zo kan je de stad bereiken. Heel leuk is dat Raaf van Nederland hem ook erkent als een relatie en hem op de conferentie heeft laten spreken. En ik vond hem op de vorige conferentie de meest profetische spreker van de hele conferentie. Absoluut. Steengoed. Omdat hij ook theologisch van anderuit standpunt kwam. Evangelieverkondigers of evangelisten, dat is de meest moeilijke. Want bij evangelisten hebben we een heel verkeerd beeld. Traditioneel denken wij, evangelisten zijn mensen die vertellen, als jij je leven niet aan de Heer Jezus geeft, dan ga je naar de hel. En als je wel je leven aan de Heer geeft, dan kom je in de hemel. Dat is evangelieverkondiging. Nou, daar kan je een hele dikke vraagteken achter zetten. Is dat zo? Dat als je de Heer Jezus aanneemt, dat je eeuwig leven krijgt, daar zijn we het wel over eens. Maar daar wordt nog alles over de boodschap een soort verhaal aangehangen. En dat zijn dan evangelisten. Evangelisten zijn mensen die mensen tot de Heer leiden of mensen in de gemeente brengen. En 9 van de 10 keer, de goeie doen dat gewoon via vriendschappen en via goede gesprekken. Dus als jij een goed gesprek hebt met je buren en je begint over de Heer te praten, ben je als een evangelist bezig. Zo simpel ligt het. En ben je de evangelist van je buurman. En dan hoef je niet de 4 wetten van Bill Bright precies te doen. Sterker nog, ik adviseer dat helemaal niet te doen. Want die zijn van Bill Bright en niet van de Heer. Een evangelist is iemand die het vermogen heeft om iemand mee te nemen naar iets wat die ander nog niet heeft. En dat is de zekerheid in Jezus Christus. Een evangelist is meestal ook een hele goede vertegenwoordiger. 9 van de 10 evangelisten zijn vroeger vertegenwoordiger geweest. Heel veel ook verzekeringsvertegenwoordigers. Dat zijn helemaal echte evangelisten. Die verkopen gebakken lucht of ijsjes aan de Eskimo's. En dat zijn echte evangelisten. Het zijn ook mensen die ook nooit hun mond kunnen houden. Waar Joke zich wel eens een beetje aan ergert. Als wij in een restaurant zitten, probeer ik inderdaad een gesprek aan te gaan met de mensen die ons bedienen. En vaak krijg ik wel eens van Joke te horen terecht. Gaan we samen hier eten of gaan we hier een dienst creëren of zoiets? Maar dat zit ook wel een beetje in me, weet je wel. Contact met de mensen leggen en dan hopen dat je over het evangelie kan gaan praten. Een evangelist is dus iemand gewoon die een ander meeneemt aan de hand en of in de gemeente leidt of tot Jezus leidt. Herders, dat zijn de mensen die de gemeente bewaken. We hebben hier veel herders. Alle oudsten zijn herders. De een met zijn ene gave, de ander met de andere gave. Maar de herders die zorgen dat de kudde bij elkaar blijft en goede voeding krijgt en met elkaar optrekt. Dat is een herder. En leraren zijn mensen die het woord van God kunnen uitleggen. En het is logisch dat ik me daar het meeste bij thuis voel. Ik denk ook dat ik dat ben. Als je een rothuizen bent, dan ben je of leraar of je bent architect. Veel meer keuzes zijn er, geloof ik, in onze familie niet. En ik heb me daar altijd tegen verzet. Ik wou geen leraar worden, want een klas voor de klas vind ik helemaal niks. Nee, dat mag ik niet zeggen, want het staat dadelijk hoort hij zelf. Ik wou wat over een ander zeggen, maar goed. Wat je ook hebt, is combinaties. Ik voel me het meest comfortabel bij herder-leraar. Als ik alleen maar leraar zou zijn, zou ik ook heel veel buiten de deur spreken. Want dan kan je lekker je leraarschap tonen. Ik voel me altijd wat ongemakkelijk met hier en daar een preekje houden, omdat ik het herderschap dan mis en de begeleiding die je aan mensen geeft. Dus je hebt soms combinaties. Martin is duidelijk een evangelist en beoefent het leraarschap steeds meer. Dus je ziet ook zo'n combinatie komen. Dus je hebt combinatiemogelijkheden. En iemand kan ook wel meer van die dingen hebben. Jack Heft is natuurlijk een fantastische leraar, maar ook echt een apostel. Al met al wil ik afsluiten met het volgende. Moeilijke teksten. En hij is het die apostelen heeft aangesteld, profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Dus de bedoeling van al die mensen is niets anders dan dat mensen die de Heer Jezus hebben aangenomen getraind worden hoe ze hun leven kunnen inzetten in deze wereld die kapot gaat. Onze doelstelling is niets anders dan van jullie zoutend zout in deze maatschappij te maken en een lichtend licht. Een kaarsje. Helaas, voor dat kaarsje moet je wat opofferingsgezindheid hebben. Het kost je altijd wat. Daar zit ook onze wrijving. En daarom heb je ook begeleiding nodig. Omdat als we niet oppassen, glijden we allemaal onderuit. Daarom is het goed om wekelijks naar de diensten te komen. Gewoon zodat je gevoed wordt en je gemotiveerd blijft om in dat koninkrijk bruikbaar te zijn. Anderen te dienen. Of dat nou je echtgenote is, je kinderen, de buren of op je werk. Dan zegt hij, als je in die toerusting zit, dat voortdurend levend maken, zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Praat hij dus niet over een lokale gemeente, over alles. En lokaal, en breder, en helemaal wereldwijd. Totdat wij allen samen, door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, een eenheid vormen. Dus dat dienen zit altijd verbonden aan kennis over wie Jezus is. Jezus leren kennen. De eenheid van de volmaakte mens. Ben je niet blij dat daar staat dat we door onze kennis van de Zoon van God en dat daar niet staat de juiste theologie? Want daar maken we ons het meeste druk om. Hoe werkt Jezus in jouw leven? Daar gaat het voortdurend om. Hoe doet Hij het bij jou? Oh, wat leuk. Nou, daar gaat het om. En niet heb jij de goede eindtijd leren of wat dan ook. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Met andere woorden, dat Jezus helemaal gestalte krijgt in jou en mijn leven. Als dat zo is, en daar zijn we geen van allen, dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen. En nou kom ik op een punt waar mijn vader me tot haver, tot gort heeft in onderwezen. Pas op, Henk, zorg dat je vastgerond bent. Want ronddobberen is niks. Met elke wind meewaaien is niks. En er gebeurt zoveel. Ik ga je iets zeggen, sommigen zullen het niet leuk vinden. Alle hypes binnen onze kringen is alleen maar wind. Dan is er weer dit, dan is er weer dat. En we worden zo moe van hier naartoe gaan, daar naartoe gaan, want dan is er weer wat. Jouw zekerheid moet zitten in de stille omgang met God zelf. En niet met elke wind meewaaien. Wat er maar verkondigd wordt door mensen, let op, die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dat zijn een beetje harde woorden van Paulus, waarmee hij niet wil zeggen die mensen zijn zo slecht bezig, maar er zitten dwaalsporen in omdat ze niet goede vorms trekken. En heel veel hyperigheid leidt mensen af van het kennen van Jezus Christus op een persoonlijke manier. Het gaat in de beleving zitten, het gaat in andere dingen zitten, of daar moet je zijn, of daar is het. En heel vaak is het ook een die meneer die daar vooraan op het podium staat, die heeft het helemaal. Vers 15. Dan zullen we ons door aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. He. Hou je aan de waarheid. Wat is de waarheid? De waarheid is een persoon. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus. Als je Jezus in je hart hebt en je hebt je zekerheid in de Heer Jezus, en we leren met elkaar lief te hebben, dan wandel je altijd goed. Maak het niet zo moeilijk. Ja, maar het valt niet mee om die en die lief te hebben, want die gelooft niet in de eindtijd leer zoals ik het doe. Nou, dan heb je daar je uitdaging. Ik ben pas van de zomer nog een keer in Roermond geweest bij de hulpbisschop Monsieur de Jong. Heel opmerkelijk, als ik die man, iedere keer als ik die man ontmoet, heb ik contact met hem. En we kunnen samen over de Heer Jezus praten, kunnen over bedieningen praten, kunnen over andere dingen praten, en dan gaat het niet goed. Maar er is iets dat, omdat je van elkaar gaat houden, er een eenheid ontstaat die hierover geschreven wordt. Dus let op. De test is niet, heb jij de juiste theologie, maar hoe dicht zit je bij Jezus en heb je het ander lief? En dan kan je samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Je groeit naar Jezus toe. Uiteindelijk kom je altijd bij Jezus uit, Christus. Christus is natuurlijk de titel, hè, van de koning. Maar het gaat natuurlijk wel om hem alleen. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door liefde. Er staat één woordje in en daar sluit ik mee af. Gewrichtsbanden. Weet je wat gewrichtsbanden zijn? Kniebanden en zo, en elleboogbanden. Die pezen die op een gewricht zitten. Wanneer heb je een blessure? Voetballers hebben meestal gewrichtsbanden blessures. Spieren die overbelast worden. Die arm, dat zit wel goed. En die bovenarm zit ook wel goed en die onderarm zit ook wel goed. Twee leden van één lichaam. Maar waar het pijn gaat doen, is in dat gewricht. Jij bent wel goed, ik ben wel goed. Je buurman is wel goed en je buurvrouw is wel goed als lichaam van Christus, als deel. Maar waar gaat het wringen? Waar we samen op moeten trekken. Heb je hem? En wat wij vaak doen is zeggen, die onderarm is niet goed of die bovenarm is niet goed. Nee, de relatie. Loopt die nog soepel? Hebben we het daar voor elkaar? En hoe kan je ooit een relatie goed opbouwen als je dat niet de focus op de liefde zet? En daar staat er ook, dat zichzelf opbouwt door de liefde. Ik ga je wat zeggen. Wil je groeien in deze gemeente, wil je groeien in het lichaam van Christus, dan staat de Heer toe dat je soms pijn in je gewrichtsbanden hebt. En hij vraagt aan jou, wil jij die ander lief hebben, zodat we samen kunnen groeien? Dat is het meest moeilijke aspect van kerk zijn. Als het in de kerk lukt, lukt het in de wereld helemaal. Want dan krijg je de zegen van God mee, omdat mensen dan Jezus leren kennen. En doen we het niet, kom je toch weer uit bij Gaddafi. Hè? Blij zijn dat iemand dood is, maar je vijandschap in je hart is nog niet weg. Zullen we bidden? Vader in hemel, wil u bedanken dat u zoveel gaven van ons gegeven heeft. Sowieso door uzelf. Dat u uzelf bekend gemaakt heeft. Heer Jezus, u heeft laten zien wie de Vader is. En door u kunnen we de Vader zien. En mogen ons kinderen van God noemen. En we zijn het ook. En in die liefde en die geborgenheid mogen we groeien. En geeft u ons aan elkaar. En u geeft bediening aan de gemeente, zodat we elkaar mogen opbouwen in de liefde. En in u, Heer Jezus, als de waarheid. We mogen zo samen groeien naar u toe, steeds meer op u gaan lijken. Ieder met zijn unieke mogelijkheden. En we willen u bedanken, Heer, dat u die cadeaus ook aan ons als gemeente geeft. Heer, dat hier ook mensen zijn met specifieke gaven. Of het nou herder, leraar of profeet is. Heer, de evangelieverkondigers. Heer, alle bedieningen wilt u aan ons geven. Heer, sommigen zullen van buitenaf komen. Anderen hebben we zelf en mogen we erop uitsturen om dat grote lichaam van u te dienen. Heer, laat ons zo samen opgroeien tot eer en glorie van uw naam. En maak het, Heer, dat we met elkaar een zout en zout in deze wereld mogen zijn. Die u zo hard nodig heeft. Geef ons uw zalving. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.